Dit gezegd zijnde gaan we over naar een redelijk aantal duizend kilometer verder. Haiti, we hebben Joris Willems in de studio.
8000 kilometer of zoiets.
Of zoiets, ja. Ten zuidwesten. Er waren verkiezingen in oktober. Dat is ondertussen een week of drie geleden of zo.
25 oktober, dat was...
Maar twee weken geleden eigenlijk, ja.
Dat was de tweede ronde eigenlijk. Dus er zijn dit jaar drie rondes van verkiezingen in Haiti. Zowel de lokale besturen, het parlement, de senaat en de president moeten herverkozen worden. En dat is in het geval van de lokale besturen moest dat eigenlijk al sinds 2011 gebeurd zijn. Maar de huidige president en de regering hebben daar eigenlijk nooit echt werk van gemaakt om verkiezingen te organiseren. Dus dit jaar zijn ze dan toch gekomen. En effectief, zoals je zegt, 25 oktober was de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. En tweede ronde van parlement en senaat.
En er is sprake van fraude. Ik heb mij vorige week proberen een uur of twee uit te leggen van hoe dat kiesysteem daar werkt. En eigenlijk, in theorie zit het goed ineen. We kunnen niet in detail erover gaan. Maar waarover gaat die fraude dan? Want eigenlijk is het wel... het is niet zo dat het helemaal slecht opgezet is en zo. Het is een systeem met lijsten, met scans van codes en mensen die dan eigenlijk geregistreerd zijn. Dus op zich zou je denken dat moet goed verlopen, maar het is niet helemaal goed verlopen. Dus wat zijn de beschuldigingen?
Er is, zoals je zegt, voor de mensen die zijn ingeschreven in de kiesbureaus, is er eigenlijk aan zich mogelijkheid om dat volledig te gaan verifiëren van zijn de mensen effectief, zijn deze mensen effectief gaan stemmen. Dat is een vrij eenvoudig systeem, een streepjescode, je schrijft er dan je rijksregisternummer naast en dat kan perfect gecheckt worden achteraf. Nu, dat is voor mensen die ingeschreven zijn in de kiesbureaus en daarnaast zijn er ook politieke mandatarissen in alle stembureaus van elke partij. En politieke mandatarissen moet je onder verstaan dat eigenlijk, in theorie zou men denken dat zijn aanhangers van een partij of dat zijn leden van een partij. In praktijk is dat eigenlijk zelden zo. Haiti is een heel arm land en op het moment dat er iets te verdienen valt, dan zullen mensen iets verdienen. Dus mandatarissen worden eigenlijk vaak betaald om te gaan observeren als mandataris. Dus
dat is de bedoeling eigenlijk, observator.
Observator als politieke mandataris, ja.
Eventjes wat cijfer, als ik zo goed herinner. Er waren 13.000 kiesbureaus in het totaal ongeveer. Er waren 5 miljoen of ietsje meer kiesgerechtigden, waarvan het er ongeveer 1/3, 1,5 miljoen of zoiets gaan stemmen zijn. Is dat?
Ja.
Stemmen uitgebracht zijn. De vraag is of dat er effectief 1,5 miljoen mensen gestemd hebben, of dat er een deel van die stemmen dus frauduleus, dubbele stemmen en zo. Dat is een van de claims, toch? Dat er dus mensen via die mandatarissen dan twee keer gestemd hebben.
Dus dat is effectief waar ik naartoe wil eigenlijk, om duidelijk te maken dat je hebt dus enerzijds de mensen die op de kieslijsten staan, daar is eigenlijk, dat is perfect te verifiëren. Daarnaast wordt ook politieke mandatarissen kunnen gaan stemmen met hun kaart van mandataris in een stembureau.
Nu kunnen die dan twee keer stemmen? Ze staan misschien ook op een lijst en ze zijn aangeduid als mandataris.
Ze kunnen twee keer stemmen, of als ze zeer sluw te werk gaan, zelfs een keer of tien. Wat in de praktijk zeker en vast gebeurd is. Niet allemaal, hè, maar het is een zeer courante praktijk dat effectief door verschillende partijen is uitgevoerd geweest. Nu, het probleem met die mandatarissen is eigenlijk dat je kan niet... Die staan niet mee met een streepjescode vermeld. En die worden gewoon op een bloknot papier neergeschreven. Nu, achteraf voor verificatie is dat natuurlijk zeer moeilijk. Eén, zit het papier er zelden bij. En twee, zelfs al zit het erbij, dan moet men eigenlijk al die nummers gaan intikken. En die gaan vergelijken met de andere stembureaus om te kijken of die mensen effectief in andere bureaus ook gestemd hebben. Dus dat is heel moeilijk en dat is iets waar men zich al heel lang van bewust is, waar ook oplossingen voor bestaan. Hè. Dus men kan bijvoorbeeld, en blijkbaar wil men dat nu voor de volgende verkiezingen, effectief dat die mandatarissen zich ook online moeten inschrijven op voorhand en op die manier mee op een lijst terechtkomen en zo eigenlijk opnieuw met een streepjescodesysteem ook voor mandatarissen. Dat zou een zeer goede zaak zijn, om eigenlijk de massale fraude die daar daar rond gebeurd is met die mandatarissen, die vaak 2, 3, 4, 5 keer gestemd hebben, mm-hmm. in extreme gevallen zelfs 10 keer. Dat is een stap vooruit, maar zoals ik zeg, in de verkiezingen van afgelopen 25 oktober is er dus echt daarmee heel hard gefraudeerd. Ja.
Ja, want ik vroeg me in eerste instantie af hoe dat mogelijk is, want een mandataris, dus een observator, meestal, ik zou denken, ja, dat is maar een heel klein aantal ten opzichte van het aantal kiezers, maar bij ieder kiesbureau, heb je mij verteld, zijn er 500 mensen die ingeschreven zijn om te gaan stemmen, waarvan er dan misschien 150, 200, als het al heel goed is, zijn opgedaagd. En van één partij kunnen er 10 mandatarissen zijn, hè? Dat was het toch?
Nee, van elke partij kan er in elk stembureau 1 mandataris zijn. Nu, waar jij naar verwijst, is eigenlijk een praktijk die één van de partijen had toegepast, die namelijk, via een journalist naar buiten gekomen, blijkbaar is de partij van de huidige president, PHTK noemt hij, die heeft er een heel logistiek apparaat opgezet om elke mandataris te vragen van 10 kiezers mee te nemen. En de kiezers worden eigenlijk hun kieskaart, aan de hand van hun kieskaart zoekt de partij op waar zij moeten gaan stemmen en zij organiseren het transport naar het stembureau. Indachtig daarbij dat de geheimheid, of de, hoe noemen ze dat, de stemming is geheim, ja, hè? Dus jij mag niet zien voor wie ik stem. Nu, in de praktijk is dat totaal in zeer veel van de gevallen onmogelijk. Omdat de logistiek vaak in een zeer kleine klaslokalen, die nog altijd onder afdaken zitten, in tijdelijke onderkomens. Ja, dat is, mensen kunnen gewoon niet, in vele gevallen, in de meeste gevallen, kunnen gewoon niet geheim stemmen. Mm-hmm. Dus als een mandataris 10 kiezers meeneemt, dan gaat hij er uiteraard wel voor zorgen dat hij voor die partij gaat stemmen.
Ik zie hier ook gisteravond, het was al via Twitter of zo, een bericht van, ja, het is La Presse, over een Canadees, Sylvain Côté, hoog geplaatst bij de UNOPS. Dat is blijkbaar de organisatie die toezicht, of hij was verantwoordelijk voor het transport van de kiesbiljetten of dozen. En daar zou er ook fraude gepleegd zijn, dus met toevoeging van wat dan ook. Allee, dus er zijn stemmen toegevoegd of weggenomen. Er is een beschuldiging naar eigenlijk blijkbaar een man die voor de VN werkt, een Canadees. Ja. Heb je daar iets van gehoord?
Ik heb daar iets van gehoord. Uiteraard heeft UNOPS daar al op gereageerd en dat met alle kracht ontklemt. Ontkent, beter. Kijk, het is technisch gezien niet onmogelijk. Het zou mij wel heel straf lijken dat als dat effectief blijkt te kloppen, ja, dan is het werkelijk een totaal complot. Nu, zelfs als dat niet zo zou zijn, dan blijft er nog het feit dat de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap bijzonder groot is. Of nu dit ene extreme geval van actieve fraude, omdat dat nu klopt of niet klopt, zelfs al is het niet, dan is de stilzwijgendheid met betrekking tot evidente fraude, is pertinent, die is persistent, je ziet het. Ik heb observatoren, ik was zelf observator voor alle duidelijkheid, voor een nationale organisatie, de Justice CP.
Ja, maar dat is uit, je hebt enerzijds die observatoren van wat men dan pleegt te noemen de internationale gemeenschap, wat dan eigenlijk meestal het Westen is, de Amerikanen of Europa, en anderzijds lokale observatoren. Je hebt voor lokale organisatie de zaak gaan bekijken.
Ja, inderdaad.
Die gaan bekijken, pardon.
Ja, ja.
Dus wat is jullie conclusie en wat is dan de conclusie van de Europese gemeenschap? Je hebt organisatie voor
Amerikaanse staten.
De Amerikaanse staten, ja.
De Parlamerika's, en je hebt dan ook nog een aantal missies van ambassades. Ik weet dat ze, de VS, Canada, Frankrijk, die hadden ook een aantal, maar ik weet niet hoe belangrijke missies dat zijn
dus
geweest.
Wat zijn
De drie grote is de EU, de Unie Européenne, de Europese Unie, de OAS, de Organisatie van Amerikaanse Staten, en de Parlamerika's, een organisatie van Amerikaanse parlementen. Ik zal misschien beginnen met wat de Haïtiaanse organisaties zeggen. In augustus was er waanzinnig veel geweld. Zijn er stembureaus platgebrand.
Dus bij de eerste ronde?
Bij de eerste ronde. Is er geschoten geweest in de stembureaus, buiten de stembureaus. Zijn er stenen gegooid, is er zware intimidaties geweest. Het was werkelijk... Ik heb toen 4 stembureaus bezocht die dag. 3 keer voor de stenen moeten gaan lopen. En uiteindelijk is geen een van die 4 stembureaus geteld geweest door het telbureau. Nu, dus iedereen had schrik nu op 25 oktober dat het een herhaling zou worden van het scenario van 9 augustus. En hield zijn adem in. Nu, er was zonder enige twijfel veel minder geweld. Er zijn een aantal incidenten geweest, maar die zijn zeer geïsoleerd gebleven. Nu, het feit dat er geen geweld is geweest, wil niet zeggen dat er geen serieuze bedenkingen zijn bij de bijvoorbeeld de kwestie van de mandatarissen, mensen die verschillende keren kunnen gaan stemmen. Het feit dat bepaalde partijen kiesgelden of geld voor de campagnes, dat helemaal niet duidelijk is waarvan het dat komt, wat dat volgens het kiesdecreet wel moet. Het feit dat de campagne gevoerd is buiten de campagneperiode tot de avond voor de verkiezingen. Er zijn een heel aantal zaken die, ondanks het feit dat er geen geweld was, wel zeer serieus zijn en zonder enige twijfel een zware impact hebben gehad op wat men nu het voorlopige resultaat wil noemen.
Dus dat was dan ook de conclusie van de organisatie voor wie jij die observatie deed?
Vastgesteld effectief dat er wel gefraudeerd is geweest, dat het subtieler was als daarvoor, maar subtiel in Haïtiaanse terminologie is nog vrij hard open op de tafel, toch. Dus het was zeer zichtbaar. Ik heb zelf mensen verschillende keren zien stemmen. Ik heb zelf mensen zien, kiezers zien intimideren. De toestand is dermate dat eigenlijk in de organisatie dat men duidelijk ziet dat daar heel veel gaten zitten in hoe de kiezing wordt georganiseerd.
Maar ik wil eigenlijk, dus waar ik eigenlijk naartoe wil, is we hebben nu jouw observaties, daar hebben we het over gehad, maar wat zijn de conclusies van de verschillende groepen van observatoren? Dus wat jij nu zegt, jouw observatie, dat was ook de algemene observatie van dan de organisatie voor wie jij observeerde, mag ik aannemen?
En anderen. Dus die hebben een...
Ja. Dus
een grote...
Maar toch niet helemaal dan die van de Europese gemeenschap. Want daar was het meer... je hebt mij een boodschap doorgestuurd. Daar was het meer van... er zijn wat kinderziekten. Zoiets was het eigenlijk. Zo leek het wel een beetje.
Kijk, ze hebben de Europese Unie heeft een communiqué uitgebracht, waarin de eerste lijn... van het communiqué zegt le bon déroulement de la journée de vote. Wat in het Nederlands, als ik nog altijd dat kan, wil zeggen het goede verloop van de stembusgang, wil zeggen. Nu, dat is, naar alle interpretaties van Haïtiaanse organisaties, het is niet omdat het beter was, dat het goed was. Dus dat is een ontkenning van de massale fraude die gebeurd is geweest. Ik vind dergelijke uitspraken zeer moeilijk om te verteren. En de geloofwaardigheid van de observatiemissie wordt daarmee heel hard onderuit gehaald.
En de Organisatie voor Amerikaanse Staten heeft hetzelfde geconcludeerd? Of ging die meer mee met wat jullie...
De organisatie van Amerikaanse Staten is voor een stuk... Die is iets scherper geweest, toch, in de in haar conclusies. Dat zijn voorlopige conclusies, ze hebben nog geen rapport naar buiten gebracht. Maar wat er wel is gebeurd, is dat ze bijvoorbeeld het geweld al hebben vermeld. Ze spreken over een dag waarop dat de obstakels en de uitdagingen pertinent waren. Dus ze ontkennen, ze stoppen dat al niet onder stoelen of banken. Een paar gewelddadige episodes, zonder dat die de totale stembusgang hebben kunnen beïnvloeden. De massale aanwezigheid van zowel kiezers als, niet van kiezers zozeer, maar vooral van mandatarissen in de stembureaus, wat natuurlijk de geheimheid van de stemming heel moeilijk maakt. Dat zijn zowat de grote observaties, de grote lijnen geweest uit de observatie van de Amerikaanse
organisatie. En worden er dan die conclusies uitgetrokken? Want natuurlijk, het land hangt af. Klaar is dat de Verenigde Staten 13 miljoen aan de verkiezingen hebben gestoken om die dus te helpen organiseren. Worden er daar dan ook conclusies uitgetrokken in de zin van... ik veronderstel dat ze de verkiezingen niet onheldig verklaren, want je zegt zelf van dat ze eigenlijk zeggen van dat het, zelf de organisatie van de Amerikaanse Staten zeggen van dat het al bij al niet het eindresultaat veranderd heeft. Europa zegt dat ook, maar anderzijds hebben de Amerikaanse Staten wel commentaren. Zetten ze dan ook dan eisen voorop voor die derde ronde, want er komt nog een derde ronde?
Zonder twijfel. De organisatie van de Amerikaanse Staten maakt zelf momenteel geen rapporten. Zij zullen een rapport maken na... een publiek rapport na de drie rondes van verkiezingen, dus is nog een derde en laatste ronde op 27 december, als alles loopt zoals gepland. Dus zij doen wel aanbevelingen aan de huidige kiescommissie, maar dat zijn geen publieke aanbevelingen. De Europese Unie heeft haar eigen communiqué. Ik meen verstaan.
Wat bedoel je geen publieke? Die zijn niet gekend?
Die worden niet gepubliceerd, ze komen daar niet mee, die worden niet in de krant gezet, komen niet op de website terecht, maar die gaan wel naar de kiescommissie.
Dus als die bekendgemaakt worden, is dat via lekken dan?
Ja.
Ja. Ja. En heb je die gezien? Zijn die bekend?
Nee. Ik heb wel observatoren van de Organisatie van Amerikaanse Staten gezien, toch op een serieuze manier geobserveerd hebben in het... bureau waar eigenlijk alle procesverbalen, dus van elk stembureau wordt een procesverbaal opgesteld en dat gaat dan naar het centrale telbureau, zeg maar. In dat centrale telbureau is de hele procedure is daar ook belangrijk natuurlijk, omdat je moet kunnen kijken van waar zijn de checks, wordt er bijvoorbeeld gecheckt of bepaalde criteria die in het kiesdecreet staan, of die al dan niet gerespecteerd zijn. Nu, de OAS is zich daar zeer van bewust geweest, dat daar serieuze fouten waren. Of dat publiek gaat in hun rapport komen, is een hele andere zaak.
Ja. Nu, waar we het nog niet over gehad hebben, is de uitslag van de verkiezing. We hebben nog maar een paar minuten over, dus een minuutje of twee. Ik lees dat, want de president Martelly is het, die kwam zelf niet op. Er was een Jovenel Moïse, was zijn kandidaat. Moïse is zijn kandidaat. En die, want de uitslag was niet direct bekend, maar is nu wel gekend, geloof ik.
Die de voorlopige uitslag, ja.
Ja, want het is de eerste ronde, het is een systeem op zijn Amerikaans, met twee, alleen Frans, met twee rondes. De twee meest succesvolle, die gaan dan naar de laatste ronde in december, is dat het?
Als de contestaties van die aard niet van die aard zijn, dat ze de kiescommissie eigenlijk verplichten om herziening te doen van de resultaten.
Okay. Ik wil er niet meer te veel over de fraude beschuldigen, maar is er een kans dat effectief nog allemaal de vuilbak ingekieperd wordt, want de internationale gemeenschap, tussen aanhalingstekens, heeft het toch al min of meer goedgekeurd?
Kijk, het is de laatste dagen bijzonder. Het politieke klimaat op de straat in Port-au-Prince warmt heel hard op. Dus er zijn... deze nacht was blijkbaar vrij rustig. Tenminste in de buurt waar ik zelf normaal zit. Gisternacht daarentegen was daar heel de nacht brigades op de straat die proberen van dievenbendes en criminele bendes buiten te houden.
Ja, maar hoe komt dat eigenlijk? Want je had het inderdaad over dat er geplunderd en verkracht en allemaal wordt. Nu? Dat... Is daar een band? Hoe kan dat nu?
Geweld is in Haiti zeer vaak, 9 van de 10, Haiti gaat altijd door als een gewelddadig land. Nu, het is eigenlijk geen gewelddadig land, met dat verschil, met die ene uitzondering, dat het geweld altijd quasi politiek geïnspireerd is, dus rond periodes van verkiezingen. En dat is nu duidelijk het geval. Ja. Dus er zijn zowel contestaties van politieke partijen.
Is er een duidelijk, worden mensen van bepaalde politieke kanten of groepen of partijen, dan zijn die dan het doelwit? Want ik had de indruk dat je zei dat meer algemeen.
Het is het is duidelijk dat men een soort van algemene chaos en ongerustheid onder de bevolking wil creëren. Dus er is momenteel werkelijk een soort van... Ja, angst, psychose onder de bevolking. De afgelopen twee nachten waren... niet deze nacht, sorry. Maar de vorige twee nachten waren bijzonder rumoerig. Ja. Mensen hebben nauwelijks geslapen, omdat er in de nacht veel geweervuur is geweest. Er is ook... twee nachten geleden is er ook iemand in brand gestoken. Dus dat zijn praktijken die natuurlijk toch even de wenkbrauwen doen fronsen. Dus kijk, je vraagt dan, is de kans er dat er effectief nog iets gaat gebeuren met die uitslagen, dat de internationale gemeenschap gaat terugkomen op wat er nu zogezegd beslist is? Dat gaat heel hard afhangen, denk ik, van hoe de straat gaat reageren.
Ja, want de winnaars nu, of de formele winnaars, die hebben er geen belang bij dat er chaos ontstaat, want dat brengt, zoals je zegt, een mogelijke doorgang van de derde ronde dan met hen als kandidaten voor die nieuwe president in gedrang.
Ja, de kandidaat die er als tweede uitkomt, die heeft al gezegd dat hij het resultaat niet aanvaardt en niet wil doorgaan naar de tweede ronde.
Dat is eigenaardig, ja.
Ja. Ja. Als we daar in detail over treden, maar de zaak is bijzonder complex en er moeten twee kandidaten naar de tweede ronde gaan. Dus wie gaat er nu die tweede plaats innemen? Zullen deze resultaten nog herzien worden? Het hangt voor een groot stuk af van hoe de straat reageert en die is vandaag kwaad. Haitianen zijn het gewoon beu.
Hoe moet ik dat dan eigenlijk interpreteren? Want is het dan het algemeen gevoel, we moeten eigenlijk afronden, is het algemeen gevoel dan dat de winnaar dan, dus van de president, Jovenel Moïse, dat die dan eigenlijk de grote frauderende partij is? Als de tweede al zegt van ik ben niet akkoord, en de rest doet niet meer mee in de tweede ronde voor de presidentsverkiezingen?
De partij van Jovenel Moïse is het trouwens.
Moïse, sorry.
Ja, dus de partij van de president, die staat effectief op nummer 1, hè, volgens de huidige resultaten. Het is met de tactiek die ze gebruikt hebben van 10 kiezers per mandataris mee te nemen, is dat ook niet zo
Oké, maar er wordt wel naar hen verwezen.
Er wordt inderdaad naar hem verwezen.
Ja.
Nu, dat wil niet zeggen dat nummer 2, Jules Celestin, dat hij zelf geen fraude heeft gepleegd. Hè. Maar misschien wil die... Kijk, er is momenteel geen echte oppositie tussen Jovenel Moïse en Jules Celestin. Het is een beetje zoals kiezen tussen de pest en de cholera. Waarmee ik niet wil zeggen dat degenen die op nummer 3 en nummer 4 staan, dat die per se zoveel beter zijn. Maar dan zou er tenminste een politieke oppositie bestaan. Mm-hmm. En die is er nu niet. Dus wat de uitslag, als deze uitslag doorgaat, als deze uitslag de definitieve blijkt, dan is het eigenlijk het al in kannen en kruiken voor de internationale gemeenschap, omdat ze dan kunnen doorgaan met hun... met hun investeringen in bijvoorbeeld de mijnbouw of in de industriële parken en dergelijke meer, waar de huidige president duidelijk een kaart voor heeft getrokken. Haiti open for business was...
Laat ons afronden, maar er was één ding dat je me vermeldde gisteren aan de telefoon over mensen die dan $10.000 krijgen als, hoe zeg je, afscheidspremie voor zoiets. Wat was dat weer al?
Ja,
maar een voorbeeldje van in een land waar mensen op een paar dollar per dag moeten leven.
Ja, alle oude ministers van deze regering zouden een afscheidspremie krijgen van tussen de $40,000 en $50,000. Ja. In een land waar twee derde eigenlijk onder de armoedegrens leeft. Is dat sommigen noemen het legaliseren van corruptie. Ja. En ik denk dat dat een goede beschrijving is.
Wordt vervolgd, dus 27 december is de derde ronde, maar ik vermoed, misschien moet Alexander ervoor nog een keer bellen. Jij bent hier tot het eind van de maand en daarna bij Leven en Welzijn terug daar en dan telefonisch hier in de studio.